Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Hoi, voordat je gaat luisteren, eerst even dit. Als je de Parool Misdaad podcast leuk vindt, dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere podcast van het Parool. In Amsterdam Wereldstad praat ik, Lorianne van Gelder, iedere week met verslaggevers en experts over typisch Amsterdamse thema's. Hoe Amsterdam Noord ooit werd gebouwd als afvoerputje van de stad, waarom Amsterdammers moeten leren leven met ratten en hoe paradijsvogels uit de stad verdwijnen. Iedere dinsdagochtend hoor je een nieuwe aflevering op parool.nl.
Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
Geweld moet stoppen, ja, sowieso.
Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachte in het Marengo-proces.
Voor de 10e keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad.
Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
Welkom bij de Parool Misdaad podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma en in deze podcast praat ik elke 2 weken met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vughts. We hebben het niet alleen over grote, maar ook over kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps zoals Spotify. Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid komt met scherpere maatregelen voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad. En ze zegt dat ze daarbij goed heeft gekeken naar de Italiaanse aanpak van de maffia. Paul en Wouter, welkom allebei. Ik ben benieuwd naar jullie mening over deze nieuwe aanpak. En laten we maar een paar van die maatregelen langsgaan. Wat is de opvallendste, Paul?
Wat opvallend is in de grote lijnen is dat de hele tijd vanuit Den Haag, en zeker ook door de Dilayeskus, naar Italië wordt gekeken.
Ja.
Ik begrijp waarom ze dat doet. Omdat daar natuurlijk allerlei zaken al heel lang spelen waar we nu hier mee te kampen hebben. Dus wat zijn maffia-achtig? Wij hebben hier geen maffia. Althans niet in de omvang die Italië, Zuid-Italië heeft, is hier bijvoorbeeld. Maar we hebben natuurlijk wel narcoterreur gehad hier. Mm-hmm. En we krijgen enorme bergen cocaïne binnen. Dus ik snap het idee wel. Maar mijn kritiek op hoe dat steeds maar wordt gedaan, alsof Italië een soort licht het voorbeeld zou moeten zijn, daar ben ik het gewoon niet mee eens.
Ja, het impliceert ook een beetje dat het daar eigenlijk niet meer voorkomt of zo.
Het is, Zuid-Italië is nog steeds een bende. En er zitten daar ontzettend veel mensen in zeer zware persoonsbeveiliging. Ook mensen die daar die dat niet op die manier willen, maar dat wordt heel erg opgelegd. Het is een heel andere cultuur en er zit een heel andere geschiedenis achter natuurlijk. Kijk, maffia is zo oud als generaties en mensen hebben daar enorme druk ervaren. Kruideniers worden afgeperst, gewoon winkeliers in de dorpen. Die maffia heeft enerzijds enorme dwingende greep in negatieve zin op dorpen en is anderzijds altijd heel gewiekst geweest in een voetbalveldje hier, wat steun daar uitdelen en zo. Zoals Italië is, zo hebben wij het hier niet. En daarom moet je niet alles wat in Italië is naar Nederland, naar onze open maatschappij willen vertalen.
Maar ik denk, even vrij vertaald, dat ze bedoelt, we moeten gewoon wat harder worden in de aanpak.
Dat zal ze zeker bedoelen, want zij is een VVD'er. En ze wil...
Kijk, oh, ja, joh. Verrassend, ja. Wouter.
Ja, ik snap je sugges ook wel. En het past geheel in het mantra van de VVD. Harder, harder, hardst. Weet je wel? En dat is gewoon... Het is, we gaan niet naïef zijn. We gaan keihard straffen. En de straffen moeten omhoog. En het moet maar eens afgelopen zijn. En dat is nou nu al... Nou, jaren het mantra van de
maar
VVD.
Maar we hebben ook al jaren een VVD-minister, toch? Zeker. Op Justitie en Veiligheid.
VVD en CDA.
CDA.
En, nou ja, kijk, dat is overigens wel interessant als we even in de recente geschiedenis terugkijken. Wat we ons van Vert Grapperhaus, haar voorganger, nog kunnen herinneren, is zijn grootste wapenfeit was dat instituut, dat MIT, dat hij wilde opzetten. Een multidisciplinair interventieteam. Mm-hmm. Dat was, meteen riep iedereen die er enig verstand van had, dat wordt een fiasco, dat moet je niet doen. Hij heeft het toch gedaan en toen is het kapot gegaan binnen een hele korte tijd. Ik vind het een verademing hoezeer nu Dilla Jessegus als minister op die post probeert echt iets te doen aan de internationale cocaïnehandel. Afspraken maken met havens, we komen er dadelijk uitgebreider op terug, met andere landen om ons heen. Om te kijken hoe je die zeehavens beter beschermt. Hoe ze probeert echt de persoonsbeveiliging van betrokkenen die lijden onder de narcoterreur of risico's lopen door de narcoterreur. Hoe ze echt wel stappen maakt om die te verbeteren. Terwijl we natuurlijk een heel negatief rapport hier eerder hebben besproken. Wat onder haar voorgangers, wat er allemaal mis is gegaan. 3 doden in het proces Marengo.
Ja, dan over Dirk Wiersum, Peter R. de Vries en de broer van de kroongetuigen.
Juist. En daarvoor was Almarty Kok vermoord in 2016. Omdat hij had geschreven over de zwaarste cocaïne-misdaad.
Maar goed, sorry.
Ja, dus ik vind dat echt concreet aan de slag ermee. En echt niet met meel in de mond. En gewoon het probleem adresseren. Dat vind ik op zich er goed aan. Ik ben het heel vaak niet mee eens met de voorgestelde maatregelen. Ik bedoel alleen maar roepen harde straffen. We hebben hier vaker besproken. Ik vind dat de rechtse regeringen van de afgelopen tijd al heel lang problemen hebben veroorzaakt. Door de arme wijken te verwaarlozen, jeugdwerk en alles buurtwerk kapot te maken. Dus je moet nu niet doen alsof je met harde straffen de oplossing biedt. Terwijl je ook de problemen veroorzaakt.
Maar laten we ook eens kijken naar Italië dan. Hè? Dus kijk, wat de minister zegt is van, heeft een interview gegeven in de NRC. En die zegt in dat interview met de kop, ik heb behoefte aan een boos volk. Dus dat is kennelijk de behoefte. Ik zou willen dat de Nederlandse bevolking zich net als de Italiaanse 30 jaar geleden na de moord op 2 magistraten, nou, dat is een hele bekende aanslag geweest, als één front keert tegen de georganiseerde misdaad. Het klopt inderdaad dat het land na die aanslagen waarbij 2 magistraten op gruwelijke wijze zijn omgekomen, bomaanslag, dat het land op zijn kop stond. Maar het frame dat daarna de georganiseerde misdaad door de woede van het Italiaanse volk is gedecimeerd, dat is echt gelul, gebak van krul. De georganiseerde misdaad. En laten we gewoon heel even teruggaan naar de coronajaren in Napels. Napels is een stad waar de Camorra een behoorlijke vinger in de pap heeft. En er was daar, op een gegeven moment stond daar in de coronatijd stond de Camorra stond eten uitdelen aan arme mensen die geen staatssteun kregen. In Sicilië heeft het een haartje gescheeld of de maffia had vorig jaar de verkiezingen gewonnen. De 'Ndrangheta is machtig, hij heeft tentakels in de bouw. Dus dat daar de georganiseerde misdaad door een soort volksopstand is uitgeroeid, dat is niet waar. Die maffia en die georganiseerde misdaad in Italië, die vindt zichzelf telkens weer opnieuw uit. En of dat is via de drugshandel of belangen in de bouwsector of het oplichten van Europese fondsen. Daar zijn ze allemaal nog steeds heel gehaaid in. Dus dat verhaal, dat klopt gewoon niet. En ik snap wat Jessicus wil. En het is ook belangrijk dat georganiseerde misdaad wordt aangepast. Maar ik persoonlijk erger me altijd een beetje aan dat soort frames. Dat je denkt van, in Italië is het licht de weg en de waarheid. Nou, dat is gewoon niet waar. Dat klopt niet. Snap je? En laten we dan gewoon ook eens even gewoon eerlijk. We hebben in Nederland een probleem met georganiseerde misdaad. Dat is een groot probleem. We zijn draaischijf voor de internationale drugshandel. Dat is ook geografisch bepaald. We wonen hier met z'n allen in een delta waarin 2 gigantische havens zitten. Die van Rotterdam en Amsterdam. En daar speelt die van Rotterdam en Antwerpen. En daar speelt die hele cocaïnehandel zich af. En met alles wat erbij komt, komt kijken, zou ik maar zeggen. Weet je wel? Dus dat is het gegeven. Snap je? En ik denk ook wel eens van, misschien het aantal verwarde personen op straat. Dat vinden ze ook misschien wel een groot probleem. Je continu richten op die zware georganiseerde criminaliteit. Nou, ik doe het ook als journalist, dus ik ben wat dat betreft geen heilige. Maar ik denk wel eens van, dat maakt ook dat je daarmee politiek kunt bedrijven. En hier wordt politiek bedreven. En dat moet je niet vergeten.
De andere kant van het verhaal overigens is wel dat we hier ook aan deze tafel vaker besproken hebben. Dat het eigenlijk verschrikkelijk was dat toen Martin Kok als misdaadblogger werd vermoord. December 2016. in Den Haag eigenlijk niet echt gereageerd werd. Dat was daar geen issue. Toen de broer van de kroongetuige werd vermoord, een onschuldige broer, door een kroongetuige die door de staat was gepresenteerd, heeft dat heel eventjes wat rimpeling in de vijver opgeleverd en toen ebde dat weer weg. Toen Dirk Wiersum, de advocaat van de kroongetuige, werd vermoord. Toen ineens was zelfs iemand als Grapperhaus wakker voor even. En dan, nou ja, we hebben lang in de leader van de Tachi podcast zijn uitspraak gehad. Dit is aanslag op de rechtsstaat. Maar ook dat ebt steeds weer weg. De moord op Peter R. de Vries heeft natuurlijk de maatschappij maximaal geschokt. En toen zag je duizenden mensen bij Carré die afscheid wilden nemen en zo. Ik snap in dat opzicht dat je denkt, we zouden wel het geheugen willen vasthouden, snap je? Alleen inderdaad, wat Wout zegt, om daar vervolgens politiek, alles wat je dan van plan bent, ermee te willen onderbouwen. Van ik mis de woede, dus ik doe het zelf maar, zeg maar. Dat is, we zijn helaas een woedend landje. De hele tijd is iedereen boos om van alles en nog wat. Ik zou willen gericht maatwerk dat geschikt is voor Nederland. Stevige maatregelen die geschikt zijn voor Nederland. Dat zijn vaak heel andere maatregelen dan die geschikt zijn voor Italië. Dat inderdaad geen licht het voorbeeld is. En ik zou zeggen, pak wat is slecht Nederlands best practice heet. Pak de beste dingen uit andere landen en ga daarmee aan de slag.
En het mantra strenger straffen. En ik bedoel, er is als je voor drugsdelicten, de straffen moeten daar fors omhoog. Volgens mij van 12 naar 16.
Ja, voor het hebben van harddrugs van 6 naar 8. Ja. Voor het handelen en produceren van 8 naar 12, maximum. Hè,
smokkel van 12 naar 16.
Van de grote partijen.
Ja. Dat zijn wel echt hoge cijfers, toch?
Maar weet je wat je daarmee ook doet? Daarmee trek je natuurlijk ook een soort disbalans door ons bestaande strafsysteem. Hè? Dus als je zegt van nou oké, een enkelvoudige moord is 18-20 jaar. En dan is handel in harddrugs of smokkelen van harddrugs is dan 16.
Ja, maar dit is meer een lobby om de straf voor moord ook nog hoger te krijgen.
Nee, maar die is als we het over straf.
Nee, maar onze straffen zijn al heel erg hoog. Dat is eigenlijk wat ik ermee. Okay. Misschien is het een beetje verwarrend wat ik zei. Maar onze straffen die zijn al echt heel stevig. Dus ook daarin is Nederland altijd
en
niet
zo erg. Maar eigenlijk kan je dus wel zien dat als onze straffen al hoog zijn, dat zwaarder straffen dus ook niet helpt.
De suggestie dat je straf maxima verhoogt. De maximum straf voor moord die wordt bijna nooit opgelegd. Maar dat is 30 jaar sinds de hele tijd. Maar dan wordt inderdaad gemiddeld, wat Wout bedoelt, is het al heel hoog. Als je, als je 15 liquidaties, 20, 22 gebeurt. Hè, en voor meerdere liquidaties levenslang. Die straf zijn enorm. Maar dit ook, kijk, wat je een beetje miskent door te doen als we gooien het maximum omhoog. En dan gaan die rechters ook wel richting dat maximum. Dat is voor rechters, en dat is heel goed, niet de belangrijkste beweegreden. Kijk, 10 jaar geleden werd veel milder gestraft voor grootschalige cocaïnehandel dan nu. Dat heeft te maken met het extreme geweld dat we op de straat hebben gehad. Mannen met Kalashnikovs.
Dat is ook voorkomen terecht dat er haar zwaardig straf wordt.
Maar dat
nu
gebeurt dus al.
Ja.
Dus de suggestie van, ik gooi het maximum mogelijk, ik fix het even. En kijk mij, ik snap de politiek wel. En ik snap Dylan Jessicus daarop wel. Maar ik denk, dat is voor iemand die de misdaad volgt, is het redelijk doorzichtig. In die zin dat we hebben, we krijgen nu voortdurend op grond van die PGP-berichten, die versleutelde en ontsleutelde berichten waar we het zo vaak over hebben gehad, zie je straffen nu van 10, 12, 9 jaar. Dat is voortdurend aan de gang. Dat doen rechters al. En die gaan niet nu ineens 16 jaar opleggen voor hetzelfde.
Kunnen we het eigenlijk, stel dat ze dat wel zouden doen, kunnen we dat eigenlijk aan? Ik heb wel eens het idee dat die gevangenissen hier gewoon eigenlijk bommetje vol zitten.
Nou, kijk, wat je nu al ziet is dat de hele rechtsketen piept en kraakt. Omdat, kijk, als je gewoon naar die misdaadbestrijding kijkt van de afgelopen 4 jaar, daar zijn zulke enorme klappen uitgedeeld aan de zware georganiseerde criminaliteit. Hoeveel uitzendingen hebben wij niet zitten praten over Sky-berichten, PGP-berichten? Daarin is Nederland leading in die aanpak. In de aanpak van, joh, we gaan die communicatie gaan we targeten. Daarin is Nederland extreem succesvol. Maar door dit soort dingen, we zijn naïef. Nou, volgens mij is Nederland als eerste land in 2016 begonnen met van, joh, we gaan eens op die telefoon zitten.
Alleen kwam het uit de opsporingen, niet uit de politiek.
Nee, ja, maar wie er dan naïef is, misschien is de vraag stellen en beantwoorden. Ik weet het niet, maar het is dat ik denk wel eens denk van ja, maar er worden al veel successen geboekt in de strijd tegen georganiseerde misdaad. En ook als ik dan denk van joh, En dan zie ik ook in het interview dat we moeten preventieprogramma's waarmee we proberen te voorkomen dat jonge jongens uitgroeien tot grote criminelen. Dat is een heel nobel streven. Dat is ook een heel goed streven. Dat je probeert. Maar tegelijkertijd zie je, en dat is echt dat we in een liberaal landje wonen, een neoliberaal landje, waarin de overheid zich dus steeds meer terugtrekt van die burger. Dus die zegt, ja, joh, succes is een keuze. Ja, zoek het allemaal maar zelf uit. En als je veel geld hebt, dan ben je een held. Ja, en dat resoneert ook in die wijken. Dus geld is een soort doel aan zich geworden. Daar ga ik niet de politiek de schuld van geven. Maar als je dan als samenleving zegt, joh, we trekken onszelf terug uit die wijken. En ja, we hebben wel wat programma's waarin we uitleggen, joh, als je uithaler wordt, kan je achter de bouten belanden. Ja, ik weet niet of dat echt stichtelijk werkt, snap je?
Wat overigens interessant is nog, als we het hebben over hoogte van straffen en daaraan willen draaien met maximumstraffen, is een parallelle beweging die er is gekomen, juist doordat er zo'n enorm succes is geboekt door de opsporing met het uitdelen van klappen aan de zwaarst georganiseerde misdaad, is het redelijk nieuwe fenomeen procesafspraken. Ja. Procesafspraken zijn bedoeld om processen die heel erg lang zouden duren, met heel veel verzoeken van de verdediging, veel kort te laten duren, om die enorme stapels van de rechtbank en het OM weg te krijgen. Maar wat gebeurt er met procesafspraken? Als jij een deal maakt met justitie, dan krijg jij een veel lagere straf. Je gaat akkoord met, oké, ik beken schuld, maar ik doe niet moeilijk.
Is dat eerlijk voor een verdachte? Maar goed, als er uitkomt lagere straf, klinkt dat gunstig.
De verdachte heeft dezelfde keuze. En ja. Verdachte doet het, ook grote jongens doen het momenteel.
En weet je wat de kern is van veel van die procesafspraken? En nu zullen mensen zeggen, dat is niet waar, maar het is wel zo. Het geld. Er wordt
bespaard uit
een beetje gevangenisstraf, maar het geld, de ontnemingsvorderingen, dat zijn altijd de sleutelpunten. Dat is altijd van, joh, ik wil best wel even 5 jaar gaan zitten, maar niet in mijn geld gaan komen. Dat is altijd het dingetje.
Die twee dingen die spelen nu door elkaar. Ik heb er een paar stukken aan gewijd. En we zitten wel meer bij die zaken ook. We volgen dat. Dus wat je probeert. Dus als vanuit de verdachte gezien. En die kan ook kiezen om het niet te doen. Maar vanuit de verdachte gezien is. Je hebt snel duidelijkheid. Je hebt een relatief laag.
Het klinkt een beetje alsof je dan niet het goede proces voert of zo.
Nou ja. Dus niet alle rechters vinden het ook leuk. Want in feite wordt natuurlijk de rechter bij het spel gezet. Want ja, je handelt het af met het Openbaar Ministerie.
Jawel, maar dan moeten de rechters die kunnen iets anders vonden. Kijk, de Hoge Raad heeft wel inmiddels gezegd. Want in het begin hebben rechters dat gezegd. Wat moeten we hiermee? Want hallo, jullie zijn er al uit.
Wij hebben hier ook nog iets over te zeggen.
Toen heeft de Hoge Raad, onze hoogste instantie op strafrecht, bepaald dat het binnen bepaalde norm dat het wel een goed idee is dat rechters hierin mee kunnen gaan. Rechters staan natuurlijk nog steeds, staan ze geheel vrij om hun eigen oordeel te vellen. Maar zoiets werkt natuurlijk alleen op de lange duur. Net zoals bij kroogtuigregelingen komen we nog op terug. Als de rechters meestal wel meebeweegt met die afspraken, anders heeft het geen zin. En ik vind het wel interessant hoor, maar je. Die twee dingen zijn dus tegelijkertijd aan de hand. Aan de ene kant roep je zware straffen. En aan de andere kant, als je lichter straf neemt en de strafrechtketen iets meer lucht geeft, want die hebben we helemaal verstopt, dan is het ook wel een goed idee.
Is van alles te regelen.
Ja. Nou ja, dat is op zich misschien gunstig. Maar het klinkt, ik weet niet, als je het hoort, procesafspraken, dan klinkt het ook heel snel. Maar goed, als het goed is, heeft een verdachte een advocaat om hem bij te staan natuurlijk van, maar ze proberen misschien nu iets te regelen waardoor.
Nee, maar die verdachte weet, er ligt een shitload aan bewijs. En wat nu in die zaken natuurlijk groot gebeurt, die shitload aan versleutelde berichten die ontsleuteld zijn, dat ligt er. En daar komt er heel lang betoog vaak, daar zitten we nu een beetje op het eind, maar er kwamen heel lange betogen over, dat is allemaal onrechtmatig verkregen. En dan kwamen nog eens heel lange betogen, allemaal onderzoeken waaruit misschien zou moeten blijken dat iemand anders een bepaald account had gebruikt. Terwijl eigenlijk de verdachte zelf en de advocaat niet altijd geheel geloofden in dat idee, maar het duurde wel eindeloos. En alles wordt maar opgerekt. Maar dat verstopt ook de keten.
Door die verstopte keten zitten daarom mensen ook heel lang in voorarrest, verdachten?
Ja, en dat is een van de. Dus een voordeel voor de verdachte is snel duidelijkheid ook. En een voordeel voor het systeem is dat eindeloos procederen en allerlei zaken duren maar gewoon 2-3 dagen en je mega zaken. Je hebt het rare woord mini-mega heb je ook nog.
Mini-mega.
Ja, dus lijkt me.
Je kan die hele zwaar georganiseerde misdaad die natuurlijk voor een heel groot deel draait op drugshandel. Kun je natuurlijk heel ambtelijk en heel juridisch bekijken. Hè? Dat is één manier om ernaar te kijken. Je kan het ook heel economisch bekijken. He, dat is een andere. Dan zet je even je juridische bril af en dan zet je je economische brilletje op. En dan ga je kijken en dan denk je, oké, wat is er nu aan de hand? Snap je? En zeg maar, wij vangen geluiden op dat de prijs van een kilo cocaïne, die is lager dan ooit. We horen nu zelfs bedragen van 16.500 euro de kilo. Dat is krankzinnig laag. Dat zou twee dingen kunnen betekenen. Of dat betekent eigenlijk twee dingen. A, er is meer spul dan ooit. Maar het betekent ook nog iets anders. En daar werd ik onlangs op gewezen. En dat is wel grappig. Die Brexit, die zorgt ervoor dat de voertuigen die naar Engeland gaan. Engeland is van oudsher een van de grootste afzetmarkten voor Nederlandse drugs. Dat die veel strenger gecontroleerd worden. Ergo, het is moeilijker geworden om drugs naar Engeland.
Dus blijft het, hier
blijft bij ons.
Dus het blijft hier hangen. Ja. En daardoor daalt de prijs. En als er iets is waar de georganiseerde misdaad van baalt, dan is het als de prijs daalt. Dus met andere woorden, die Brexit is misschien wel veel effectiever in het bestrijden van die internationale cocaïnehandel dan welke maatregel dan
die
ook.
Die Nigel Farage, die weet niet waar die...
Wat is de
prijs van cocaïne in Engeland? Weet je dat ook?
Nee, ik weet niet die prijs nu uit mijn hoofd. Maar ik weet wel dat in Nederland, toen ik begon te schrijven over deze materie, was het echt wel 33.000 de kilo in de groothandel.
Echt gehalveerd.
En dat is nu gehalveerd. Maar ik heb ook wel bedragen gehoord dat het vroeger 38.000 de kilo was. Dus dat betekent dus gewoon dat het is een beetje overdreven. Maar dat er dus echt wel wat aan de hand is. En dan kom je toch altijd weer uit bij it's the economy, stupid. Weet je wel?
Precies, maar we gaan het zeker niet hebben over legaliseren.
Nee. Nee, maar dat zeg ik niet. Maar ik bedoel alleen maar wat ik probeer. Mijn punt is dat je kan natuurlijk bestuurlijk en daar alleen maar op zo'n manier naar kijken. Maar ja, er zijn ook andere manieren waarop je disruptive, om maar eens een heel lullig woordje te gebruiken, kunt zijn in die georganiseerde misdaad.
Even voor de record over legaliseren. Waarom gaan we het in ieder geval over hebben? Ik denk dat we in de kern alle drie meteen akkoord zouden gaan. Want als je het verdienmodel wegneemt, stort die markt in. Maar het gaat wereldwijd en ook in Europa niet gebeuren. Dus laten we het daar maar niet te lang over hebben. Nou, dat ben ik nou eens eens met Dylan Jessicus.
Gewoon onwerkbaar. Het is onwerkbaar. Maar wat ik probeer te onderstrepen is dus dat je... Dat dus
ja, er is economie... aan de andere kant ook om het aan te pakken of om er naar te kijken. Ja,
en dit is alleen maar ambtelijk gedacht. En binnen de recherche zijn ze natuurlijk al veel verder ermee. Met ook het verstoren van de financiën. Mm-hmm. Hè? Dat is daar heel erg kritisch. En de politiek zal altijd zeggen, we moeten meer afpakken. Ja, dat snap ik wel, want dat staat leuk
geld,
op cv. Als we zeggen, nou, vorig jaar hadden we 20 miljoen en nu hebben we 120 miljoen uit zee. Maar je kan natuurlijk, als je zo'n financieel netwerk verstoort, waardoor dus mensen geen zaken meer met elkaar kunnen doen, dan heb je weliswaar niet veel afgepakt. Maar ben je misschien wel veel effectiever in je drugsbestrijding, doordat je gewoon een heel netwerk hebt lam gelegd, waardoor dat geld niet meer van A naar B komt. Snap je?
Een van de voorstellen ook van de minister is, dan moet ik het even opzoeken, dat het kabinet structureel wil gaan investeren in de recherchecapaciteit, zodat ze gerichter die criminele machtsstructuren eigenlijk kunnen opsporen en aanpakken, in plaats van de opsporing en vervolging van alleen de individuele kopstukken. Waar we misschien Tachio's voorbeeld kunnen nemen of Bolle Jos.
Ja, daar gebeurt het inderdaad bij. En dat is een goede ontwikkeling. En dat is ook niet helemaal nieuw. Daar wordt nu al heel druk aan gewerkt. We hebben er eerder in een andere aflevering ook wel over gesproken. Het heet ACM, wordt het nu genoemd. Aanpak criminele machtsstructuren. Dat is dat je probeert niet alleen de kingpin te pakken. Zoals bijvoorbeeld verondersteld. Hij moet nog veroordeeld worden, of niet. Ridwan Taghi verondersteld Bolle Jos, die nog voortvluchtig is. Maar gewoon de hele kliek eromheen langzaam afbreekt. En dat zien wij ook. En we merken het in het milieu. Daar zijn mensen van in de stress. Dus dat werkt heel goed. En aan de andere, en dat vind ik dus, dat onderdeel van het plan, dat begrijp ik ook heel goed. Dus het gebeurt al. Vaak beginnen dingen vanuit de opsporing. Gewoon omdat je daar ziet, dit is de manier die we moeten bewegen. En dus gaan we dit ook. En Dylan Jessicus wil dat politiek ook gewoon verder vastleggen en doorvoeren. Verder vind ik, wat zij op zich goed doen, ook, is verder kijken dan alleen maar dat eeuwige Italië, maar ook bijvoorbeeld naar Colombia gaan, en dat bijvoorbeeld ook Abu Talib en Daar zit
dat
als
is de
voordeel,
burgemeester van Rotterdam.
Ja, de burgemeester van Rotterdam inderdaad. Als voordeel heb je daar dat je ook probeert aan de bronkant wat te doen. En niet meer weggestuurd gaat worden door Colombia die zegt, ja, doe jullie eens even wat. Bij jullie staan alle sluizen open door jullie gebrek aan rechtsstaat. Dus geef ons niet de
schuld. Er wordt ook in het buitenland worden echt wel slagen gemaakt. Dan moeten we nog even zien wat er precies gaat gebeuren. Hè. Er is nu een verdrag weer met Marokko gesloten onlangs. Nou, kijken of daar echt mensen...
We zijn in Dubai.
Ja, kijken of er echt mensen op het vliegtuig worden gezet natuurlijk. Maar dat is eigenlijk... Even...
Welke kant op eigenlijk?
Naar ons.
Naar ons toe.
Ja. Er zijn heel wat mensen die in Marokko zitten die op het verlanglijstje staan van de Nederlandse...
Er zijn allerlei mensen in Nederland die vinden dat er al mensen van Marokkaans origine... Daar gaat ze niet naar Marokko moeten.
Voor de duidelijkheid, die weet het niet.
Nee, dit gaat over mensen die daar gepakt zijn bijvoorbeeld, gedetineerd zitten. Die daar hun straf misschien straks aan het eind en die Nederland ook wil hebben. En we hebben van oudsher... Met Marokko, maar ook met Turkije, met Dubai, met allerlei belangrijke landen. Een moeizame relatie, doordat Nederland fucking bij de hand is altijd. En met het vingertje komt wijzen, het domineetje komt uithangen. Dat wordt niet overal gepruimd. En met bijvoorbeeld Marokko hebben we het hier ook wel eerder over gehad. Dan ben je heel moeizaam bezig als recherche samen te werken. En dan uiteindelijk zeggen ze daar, ja, maar wacht even, jullie zijn veel te aardig voor de RIF-demonstranten, weet ik veel. Allemaal dingen die er niet toe doen. En nu wordt de diplomatiek wel echt werk gemaakt, ook vanuit Den Haag, maar ook vanuit opsporing, om daar echt goede banden te bouwen en onderhouden.
En ik snap wat de minister zegt, dat die recherchecapaciteit dat die omhoog moet, dat lijkt me alleen maar gunstig. En dan zat ik gisteren bij een hele lelijke groomingzaak. En dat was een zaak waarvan je kippenvel krijgt. Hè? Meisjes van 9 tot 7, 8, 9 tot 12 die te gras waren genomen door iemand die met pedoseksuele neigingen en die zat achter zijn computer. Nou, allemaal verschrikkelijk.
Ja, met chatten.
Tijdens die zitting kwam naar voren dat er was een melding gedaan in 2020 van joh, er is een kerel en die doet dit. En dat was bij Midden-Nederland gebeurd. En bij de politie Midden-Nederland hadden ze gezegd, ja joh, wij hebben planken vol met dit soort zaken. Ja. En we komen er gewoon niet aan toe. En dan zit ik als simpele misdaadverslaggever achter de typemachine in de rechtbank. En dan denk ik wel eens van ja dat is dat soort keuzes worden er wel ook gemaakt. Hè? Weet je wel, waar gaan we op inzetten?
Ja.
En gaan we inzetten op dit wat belangrijk is? En daar ga ik ook helemaal niks aan afdoen. En daarin heeft de minister natuurlijk gewoon groot gelijk. Maar het is een FTE-probleem. We hebben zoveel FTE. En als het ene gaat gebeuren, dan kan het andere niet gebeuren. Snap je wel?
Overigens interessant, want de oorzaak waardoor we... Een van de oorzaken waardoor in Nederland heel lang heeft geduurd voor het bestrijden van cocaïne en de internationale handel prioriteit kreeg, is doordat het als prioriteit lang niet werd gezien. We waren met andere dingen bezig.
We hebben vorig jaar een stuk gemaakt over wapenhandel. Ja. Wat is het een probleem? Mensen die met wapens op straat lopen lijkt mij een heel groot probleem.
Ja.
Ja.
Ik vind zedendelicten overigens ook een heel groot probleem.
Ja, is een heel groot probleem. Ja, verwarde personen op straat is een heel groot probleem.
En verwarde personen op straat die straks als vaakst gaan worden getaserd. Zwaar gewond kunnen raken en zo. Dus ik moet zeggen, ik doe wel eens aan die politietrainingen mee. Die zijn er echt heel erg serieus mee bezig. Hoor. Dat bedoel ik niet. Maar er zijn zoveel personen tegelijkertijd. En als je verwarde personen is heel moeilijk om te handelen. Dus dan moet je eigenlijk meer capaciteit moet je samenwerken. Zorg en politie en de... Psycholans hadden we in het verleden, waarin dat echt heel soepel ging. Nou, die zijn weer wegbezuinigd. Er zijn tal van voorbeelden. En dus wij hebben het hier monomaan natuurlijk over de zwaarst georganiseerde misdaad in die sleutel. Ik was niet zo lang geleden, kwam ik de rechtbank in lopen. En ik ging naar een sextortion zaak. Dat is een beetje, ook een meisje is afgeperst met naaktfoto's. Sommige nep ook nog. Een rechercheur die zag me, die vroeg langs de neus weg, waar kom je voor vandaag, Paul? En ik zei voor die zaak, hé, dat is mijn zaak! Wow, pers voor mijn zaak! Ja. Hij zei, ik dacht dat je voor de zware criminaliteit zou komen. Ik zei, nou, ik vind dit overigens ook heel zware criminaliteit. Maar wij,
als ik het alledaagse criminaliteit mag noemen, die raakt mensen natuurlijk veel harder
weet
dan
je wat het is met die
georganiseerde misdaad.
Ja, en weet je wat het is met die alledaagse criminaliteit? Als je daarmee aan de slag gaat... Dat is veel ingewikkelder. Want dan kom je namelijk in de haarvaten van de samenleving. En dan is het misschien, dan kom je in de haarvaten van. En dan kom je eigenlijk alles tegen wat er mis is met de samenleving. Namelijk, als je naar de verwarde personen gaat kijken. Ja, is heel erg bezuinigd op de GGZ, hè? De afgelopen 10 jaar.
En al die instanties werken tegen elkaar in.
Tieners die elkaar aan flarden schieten of steken. Is toch wel heel veel bezuinigd op jeugdzorg de afgelopen tijd. Dus in al dat soort hoekjes kom je eigenlijk loop je binnen no time, als politicus ook, tegen de muur.
Ja.
En dan is dit, is natuurlijk, ja, die zware georganiseerde misdaad is een grote draak. Die bevochten moet worden ook.
Okay, maar dat dus is ook we moeten wel eigenlijk al die miljoenen die we afpakken van de drugsbazen, moeten we stoppen in jeugdzorg.
Maar we pakken niet zo heel veel miljoenen.
Nee, dat is het probleem. Als je jaarlijks die cijfertjes...
Die zijn maar politicus zijn trouwens.
Ja, dus, ik benijd Dylan Jessugus niet. Hè? Ze doet ook alles met de beste intenties. En ik geloof er blind op haar ogen als ze zegt dat ze Nederland veiliger wil maken. Dat is ook gewoon
en
zo.
En overigens, ik vind ook echt dat zij echt dingen doet. Dat voorgangers weinig hebben gedaan. Dan
klopt,
de rechtsstaat kapot maken en de sociale advocatuur en zo. Op haar manier probeert zij. Wij zijn allebei niet zo'n extreemrechtse vleugel van de VVD, zeg maar. Maar ze doet tenminste wel wat. Maar ja, wat ik er even aan toe wil voegen is, kijk, die zware georganiseerde criminaliteit, die druppelt natuurlijk ook onze wijk in. Daar hebben we het hier vaak over gehad. Ja. Ik kom net weer van een zaak van een jongetje van 17... dat 6 uitvoerdersclubjes voor explosieven, 5 in Amsterdam, eentje in Schiedam, had aangestuurd. Een jongetje van 17.
Voor horecazaken.
Voor horecazaken, van die explosies waar we het eerder over gehad hebben. En die krijgt jeugd-TBS, heeft hij net gekregen. 17. Dan hebben we de jongens van een jongen van 16 die een jongen van 17 doodschiet in Amsterdam Zuidoost. Heeft ook niks met internationaal georganiseerde misdaad te maken. Wel met de beschikbaarheid van die klote omgebouwde vuurwapens die gewoon echt de kogels afschieten dood. Ik was eerder, Wouter en ik zijn voortdurend bezig met andere uitwassen in onze wijken. Bijvoorbeeld, we komen dan net weer van de zaak van Joey A.K., de gangsterrapper. Die bling bling, waar Wouter het al over had. Dat extreem materialisme,
ja, geld.
Uit. Een mooie auto, een mooie klok. En je kunt het winnen als je bij mij aansluit. Dan gaan wij samen, ga jij uithalen in Antwerpen. Dat zegt hij natuurlijk niet zo. Maar dat wordt die groep toegedicht. Daar, dus je moet en doen, maar er zijn veel slagen te maken. En nu is voor het eerst eigenlijk de zware Amsterdamse recherche aan het samenwerken met de wijkagenten, maar ook allerlei instanties en jeugdwerkers in Zuidoost en met de arbeidsinspectie en weet ik veel, om dat soort groepen die echt wijken zoals Holendrecht in Amsterdam Zuidoost in de greep hebben, om die gezamenlijk te pakken. Dus, maar dat vergt niet alleen een lange adem, maar ook intelligentie. En daar moet je ook bij alle rechters nog maar mee wegkomen, want als iemand tegen gaat procederen, dan is het maar de vraag of dat allemaal blijft staan, snap je? Dus alleen maar roepen, harde straffen, daar hebben we het niet alleen maar aan. En dus daar vind ik ook, als Dylan Jessicus nu zegt, ook meer op preventie. Oké, doe dat in elk geval, dat soort programma's ook breder. Maar Wouter en ik vallen hier altijd in herhaling. Als je ziet wat er in de arme wijken, ook in Amsterdam, ook in alle andere grote en middelgrote steden, is weggehaald aan jeugdzorg, aan buurtwerk en alles. Wat allemaal bijvoorbeeld in Zuidoost nu stapje voor stapje weer met gemeentegeld en niet zozeer staatsgeld alleen maar.
Ja, dat is natuurlijk nog een verschil. Ja, de gemeente het aanpakt.
Ga als tiener eens proberen om een woning te huren. Weet je wat dat kost?
En als je al één kan vinden, ja.
Nou ja, goed. En dan komen we ook weer. Weet je wat het kost? Dus als je. Dus, en dan is er. En ik bedoel dat. Ik praat niks goed, hè? Want je moet niet de misdaad ingaan. Maar hoe ga je dat betalen? En je wil echt weg bij je ouders. Hoe ga je dat betalen dan? Weet je wel, hoe doe je dat dan? Als je voor. Als een woning die je wil huren €2000 per maand kost. Met vakken vullen bij de Albert Heijn, gaat dat je niet lukken. Nooit. Dat is de neoliberale staat waarin we wonen, hè, met z'n allen. Dus je kan wel gewoon zeggen, ja, dit moet je niet doen, dat. Ja, oké, maar ondertussen staan er echt veel mensen met hun rug tegen de muur. En sommige van die mensen nemen verkeerde beslissingen. En sommige mensen doen dat omdat ze de huur niet kunnen betalen. Andere mensen doen dat uit geldelijk gewin, omdat ze zo snel mogelijk 20 Rolexen in een kluis willen gooien. Ik bedoel, die motieven die zijn legio. Wat dat betreft zijn het net mensen, hè?
Het zijn net mensen. Net als onze minister gewoon
En zo is het ook.
Oh, dat misschien kan ik daar nu even het bruggetje maken naar het laatste punt dat we ook willen behandelen. De persoonsbeveiliging en alles wat daaraan gedaan moet worden. Want dat loopt hier allemaal nog parallel aan. Als je hebt over capaciteit willen investeren. Nou, ik heb eerder verteld, toen ik zelf in de zwaarste persoonsbeveiliging zat, was de enige persoon in heel Den Haag, was Dila Jessakus, die zich er echt druk om maakte als Tweede Kamerlid. Nu is zij minister en is ook daar op allerlei vlakken echt druk mee doende. Dat
doet
merk
ze ook
ik.
Echt.
Ik zie het ook allemaal gebeuren. Ik spreek daar ineens mensen over die mij benaderen als voormalig beveiligd persoon om daarover mee te praten. Alleen dan zijn we weer bij de capaciteitsvraag. Je kunt niet de recherche hier en daar versterken en de intel op het vlak van persoonsbeveiliging en op de drugs. En dus hoe je het ook weer verkeert, je blijft de hele tijd struggelen met capaciteitsproblemen. En daardoor moet je slimmer zijn, zowel in persoonsbeveiliging, maatwerk, vindt zij ook wel, maar maatwerk leveren, als in hoe kun je, al dan niet met procesafspraken en ander soort maatwerk, die rechtsgang weer op gang brengen. En alleen, dat is veel moeilijker uit te leggen in interviews dan te roepen, weet je wat we doen? Straf maximaal omhoog en kijk ons nou eens dit gefixt hebben. En dat weet iedereen. En ik weet ook wel hoe Den Haag werkt, heel klein beetje. Maar dat is dan wat wij vanuit onze portefeuille er tegenin kunnen brengen. Het is, nogmaals, ik vind echt, de minister meent dit, die wil dit echt op deze manier bestrijden. Maar dat gaat dan gepaard met, omdat het politiek is, met van die retoriek en het roepen over harde straffen. Dat vind ik gewoon niet fair. Maar goed, dat is eigenlijk een beetje de rode draad van wat wij altijd vinden. Wat van deze aflevering van de podcast dan over het voetlicht willen brengen. Maar je zult maar op die plek zitten. Dat lijkt me ook geen feest.
Het lijkt me ook geen feest. Laat het daarbij houden. Want wat wel een feest is dat wij er over 2 weken gewoon weer zijn met een nieuwe misdaadpodcast. Vragen en opmerkingen, mail ze naar misdaad@parool.nl. En wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter, download dan de app van het Parool of ga naar onze website parool.nl. Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd verder gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vugts. Met dank aan Daan Hofstee en Josien Wolthuizen. Dank voor het luisteren en graag tot over 2 weken.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Junushof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.